Goedemorgen.
Het is wel heel bijzonder weer om bij elkaar te zijn en ook te beginnen met dat stukje uit Efeze 6, de wapenrusting en onze strijd. Waar ligt eigenlijk het accent van onze strijd? Waar hebben we op te letten? Ja, en als je dan de tijd waarin wij leven een beetje proberen te duiden en er eens met mede-christenen over nadenkt, dan merk je dat er toch heel verschillend wordt gekeken naar de dingen waar wij zo mee in aanraking komen. We kijken naar allerlei oorlogen, ontwikkelingen en natuurlijk vooral naar Israël, maar ook Oekraïne, Rusland en wat voor gebied er al niet is op aarde waar oorlogen heersen. En hoe verder het buiten ons gezichtsveld lijkt te zijn, hoe minder het aandacht het krijgt, maar ook Soedan en andere gebieden. Nou, dat zijn ook geen gemakkelijke gebieden. En ongemerkt gaan we een bepaalde sympathie ontwikkelen en staan we aan de ene of aan de andere kant van de strijdende partijen. En dat helpt een beetje om te kijken naar Oekraïne en Rusland. Daar heb je sympathieën voor, de ene of voor de andere. Maar ook naar Israël en de omliggende partijen, ook daar ligt onze sympathie. En soms begrijpelijk. Maar dat gaat ook over de problemen waar de hele wereld mee te kampen heeft, het milieu, enzovoort, enzovoort. Het lijkt er niet makkelijker op te worden. Maar waar staan wij als christenen? Is het zo makkelijk dat je ergens sympathie of antipathie tegenover gaat krijgen, zoals het in de media wordt voorgeschilderd? Of hebben we een wat andere standaard? Ik dacht aan twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. De ene wilde ik graag lezen en dat staat in het Evangelie van Lucas. U weet, Lucas is waarschijnlijk een tot geloof gekomen Griek, die aan een geliefde vriend, ook een Griek, Theophilus, schrijft zijn Evangelie, maar ook de boek Handelingen. Kortom, Grieken onder elkaar die ons vertellen in het evangelie over de Heer Jezus. En daarna in het boek Handelingen over wat er daarna is gebeurd met het evangelie. Onder de volkeren dus, met het accent hoe wij als niet-Joden in deze wereld staan. Nou, als hij het evangelie schrijft, dan laat hij de Heer Jezus in hoofdstuk 21 ook aan het woord in de reden van de laatste dingen. En die wijkt toch een beetje af op een aantal punten zoals Matthäus die schrijft. Matthäus is vooral een evangelist die richt zich tot de Joden, waar wij ook een heleboel dingen van kunnen leren, uiteraard, anders zouden we dat niet in de Bijbel hebben. Maar Lucas die legt andere accenten in diezelfde toespraak, in Lucas 21, en die wou ik toch graag even lezen met u. Gewoon om eens even te proeven wat de Heer daar zegt. Vanaf vers 5. En toen sommigen van de tempel zeiden dat hij met mooie stenen en wijngeschenken was versierd, zei hij: deze dingen die u aanschouwt, er zullen dagen komen waarin hier geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Zij nu vroegen hem aldus: meester, wanneer zullen deze dingen dan zijn? En wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren? Hij nu zei: kijkt u uit dat u niet wordt misleid. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben het. En de tijd is nabijgekomen. Gaat hen niet achterna. Dus dat zijn al heel twee belangrijke dingen. Er zullen mensen komen die gaan zeggen: ik ben het. Ik ben belangrijk. En ze zullen gaan zeggen: de tijd is nabijgekomen. We leven in de eindtijd, zeg maar. Gaat hen niet achterna. Vervolgens zegt hij in vers 9: wanneer u nu zult horen van oorlogen en onlusten, wordt niet angstig. Want deze dingen moeten eerst gebeuren, maar niet terstond is het einde. Toen zei hij tot hen, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn. En er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. Voor dit alles echter zullen zij hun handen aan u slaan en u vervolgen, terwijl ze u overleveren in de synagogen en gevangenissen en u brengen voor koningen en stadhouders ter wille van mijn naam. Het zal u tot een getuigenis strekken. Neemt u dan in uw harten niet voor u van tevoren te oefenen hoe u zich zult verantwoorden. Want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstander niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult overgeleverd worden zelfs door ouders, broers, bloedverwanten en vrienden, en zij zullen ervan u doden. En u zult door allen worden gehaat terwille van mijn naam, en geen enkele haar van uw hoofd zal verloren gaan. Wint uw zielen door uw volharding. De Heer spreekt dus nog steeds tegen zijn discipelen, maar over hun hoofden heen naar de gelovigen, ook vooral uit de niet-Joden, uit de Griekse volkeren, die allemaal die dingen om zich heen zullen gaan gebeuren die wij vandaag zo massaal zien, omdat de media ons dat allemaal direct al binnen 3 seconden op beeld gaat brengen. En wat dan? Niet bang worden, zegt de Heer. Vervolgens, nogmaals vers 19, wint uw zielen door uw volharding. Met andere woorden, hou vol. Wanneer u nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij is gekomen. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en zij die in haar midden zijn, eruit trekken, en die in de landstreken zijn, niet in haar binnengaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat alles wat geschreven staat, vervuld wordt. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal een grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden weggevoerd onder alle volkeren. En Jeruzalem zal door de volkeren worden vertrapt, totdat de tijden van de volkeren zullen zijn vervuld. En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volkeren, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk zullen komen. Want de krachten van de hemelen zullen wankelen. Nou, ik weet niet hoe u de dingen die om ons heen nu gaan gebeuren en bezig zijn te gebeuren gaat duiden. Maar dit is nog niet wat hier wordt beschreven. Zon en maan en sterren zijn nog niet aan het verduisteren. Tenzij je gaat kijken naar de figuurlijke zin waar de Heer Jezus en waar de Bijbel al vaak over spreekt, over de zon, de maan en de sterren, als de leidende lichten in deze wereld, de aanduidingen voor de machten, de regeringsleiders zoals ook Jozef en zijn broers werden aangeduid als de sterren die bogen voor hem, de stamleiders. En zo gaat het ook niet alleen wat betreft de stammen in Israël, maar dat in de hele wereld. De leiders worden aangeduid als sterren die hun licht hebben te weerkaatsen van de zon. Als dat licht van de zon, het licht van de hemel, waar aardse leiders een reflectie van horen te zijn, gaat verduisteren, als het licht donker wordt, dan wordt het moeilijk. En eigenlijk leven we al in een tijd waarin het na de zogenaamde verlichting in de 19e eeuw al behoorlijk donker is geworden op aarde. Dat op alle terreinen van het leven God buiten is gesloten. Je komt er tegen op alle niveaus in de maatschappij, en dat begint al op de lagere school, waarin zo langzamerhand alles wat God gegeven heeft in deze wereld uit de schoolboeken wordt gehaald en wordt vervangen door wat wij als mensen aan ideologieën hebben ontwikkeld. En dat wordt aan de kinderen getoond als de wetenschap, onze wijsheid. Dit gaat alleen maar van hand tot hand erger worden en dat leidt ertoe dat er radeloosheid gaat ontstaan onder de mensheid. En dat zien we nu allemaal een beetje gaan opborrelen. En dat gaat zich alleen nog maar verergeren. Want het mondt uit op het moment waar de Heer over spreekt in vers 27. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid. Dat is zijn verschijning. Als hij op aarde gaat komen, zoals de Heer Jezus aan zijn discipelen had verteld en als Zacharia als profeet in het Oude Testament al vertelde, had voorspeld in hoofdstuk 14 dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ja, en dan is daar de bevrijding van niet alleen Jeruzalem, maar van de hele wereld. En zal daar in die stad, die al eeuwenlang het centrum is van de hele wereld, zal in die stad een regering worden gevestigd van ongekende orde. Eindelijk een koning op aarde, die zal regeren in vrede en gerechtigheid. Vanuit Jeruzalem, op de troon van zijn vader David. Een fantastisch moment, waar niet alleen Israël, maar waar de hele wereld, vandaar ook het evangelie, wij de niet-Joden ook naar uitkijken. Het is namelijk onze heiland die gaat komen en die dan op aarde gaat verschijnen en eindelijk de plaats gaat innemen die hem toekomt. Geen kribbe, geen kruis, geen graf, maar een troon en een kroon. Ja, zegt Hebreeën 2, wij zien hem nu al zo. Hij is nu al wat ons betreft gekroond met eerlijkheid, maar hij gaat komen in grote kracht en majesteit. Maar die tijd die eraan vooraf gaat, dan zijn wij hier nog. En dan kijken wij uit naar zijn komst. In een wereld die veel erger gaat worden en die helemaal gaat lijken op dat wat hier wordt beschreven. Besterven van angst, radeloosheid door de bruisen van zee en watergolven. Nou, je kunt er allebei dingen bij halen. De letterlijke milieuveranderingen, waardoor er overstromingen gaan komen, dat zou allemaal best. Het wordt nog veel en veel erger. Maar het wordt er geen zonvloed meer. Elke keer als je de regenboog ziet, dan denk je, nou, zo erg als toen wordt het nooit meer. Maar er gaan nog wel dingen gaan komen die de mensheid behoorlijk onder druk gaan zetten en angstig gaan maken. En waarom? Om ze eindelijk wakker te schudden. Om ze eindelijk te laten beseffen dat er iemand gaat komen die het over gaat nemen. Wat wij mensen 6000 jaar lang hebben verknald met elkaar. Dan komt daar iemand die de zevende dag gaat invullen. 1000 jaar vrede en heerlijkheid. En wij... Nu leest de Heer verder. Gaat de Heer verder in vers 28. Als u nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Want wij christenen weten dat als de Heer gaat verschijnen op aarde en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan, dat er alle nieuwtestamentische schrijvers ons verzekeren van het feit dat als hij verschijnt, wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. En als wij met hem gaan verschijnen in heerlijkheid, dat betekent dat wij kort daarvoor zijn opgenomen. Zoals Paulus dat schrijft, de Heer tegemoet in de lucht. De opname komt eerst voordat hij gaat verschijnen. Daarom zegt de Heer hier, met name tegen ons, vandaag, als je deze dingen ziet gebeuren, weet dan, je verlossing is nabij. Hij komt spoedig. Misschien vandaag. En hij sprak een gelijkenis om nog een beetje te helpen begrijpen wat er zo al gaande is. Vers 29. En hij sprak een gelijkenis tot hen en zei, zie de vijgenboom en alle bomen wanneer ze eruit lopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet u dan dat het koninkrijk van God nabij is. De vijgenboom is altijd nog een beeld van Israël. En de andere bomen die daar omheen liggen. Nou, wat wij na 1948 allemaal zien is, er komen weer volkeren naar boven borrelen, drijven, die er ook waren ten tijde van het Oude Testament. En die er volgens de profetische geschriften ook allemaal weer zullen zijn in de eindtijd, als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En wij zien het met onze eigen ogen gebeuren, dat inderdaad die volkeren alweer een beetje herkenbaar worden. Het profetisch landschap wordt helemaal weer voor onze ogen getekend. Alsof de Heer wil zeggen, wat moet je nou nog meer dan? Heb je dan nog meer nodig aan signalen dat ik op het punt sta om te komen? Eigenlijk niet, hè. Het was het eerste deel waar ik even kort naar wilde verwijzen. En dan het tweede deel is in de brief aan de Hebreeën. Gelovigen uit de Joden, zoals de naam van de brief al zegt. En die brief is, ja, we weten niet eens wie hem geschreven heeft. Maar wel aan wie die gericht is. Aan gelovigen uit Israël. Die een heel tijdje goed waren begonnen. We komen ze tegen in de boek Handelingen. Maar die na die mooie beginfase toch te kampen kregen met allerlei problematiek. Er wordt zelfs in deze brief ervan gerept dat zij de roof van hun goederen met blijdschap hebben verdragen. Ze werden vervolgd. In Jeruzalem, in Judea, maar ook in de omliggende gebieden. En dan lopen ze het risico om te denken, hoe krijgen wij het een beetje makkelijker? Dat is misschien wel makkelijker door een soort compromis te sluiten. Weet je wat? Als we nu aan de binnenkant blijven geloven dat we bij de Heer Jezus horen. We blijven christenen. Maar aan de buitenkant, naar onze Joodse volksgenoten toe, gaan we nog weer een beetje gewoon meedoen met de Joodse feesten, met alle inzettingen die God in het Oude Testament gegeven heeft, dan krijgen we ook niet zoveel problemen. Aan de buitenkant laten we de naam Jezus een beetje los, en die houden we alleen aan de binnenkant, achter onze eigen voordeur. En dan komt deze brief. En die zegt, nee, er is geen weg meer terug. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan betekent dat dat je hem niet alleen maar achter je eigen voordeur gaat eren en groot maken, maar dat hij er ook aan de buitenkant helemaal uitkomt. En als dat problemen oplevert, dat past precies in het patroon wat hij zelf al had geschilderd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. En dan komt deze brief, niet alleen als een aanmoediging om vol te houden en om geen compromissen te sluiten, maar om te vertellen dat al die dingen die God aan Israël had gegeven, aan feesten, aan inzettingen, allemaal hun vervulling hebben gekregen in de Heer Jezus. Het eerste verbond met Israël, gesloten bij de Sinaï, werd overgenomen door een nieuw, een beter verbond. En dat is continu de vergelijking die deze brief maakt tussen wat God in het Oude Testament gaf aan goede dingen aan zijn aardse volk Israël, en dat zij hun vervulling hebben gekregen in de Heer Jezus. En dus op een beter, hoger, volmaakter niveau zijn terechtgekomen. Inclusief ook alle feesten en inzettingen. Dat gaan we nou niet allemaal bij langs. Het is een prachtige brief. Maar ik wil graag met u naar hoofdstuk 10. Even voor het verband vanaf vers 32. Hebreeën 10, vers 32. Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u, na verlicht te zijn, veel strijd in het lijden verdragen hebt. Het zij dat u zelf door smaadheden en verdrukking een schouwspel geworden bent, was. Het zij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Want u hebt ook meegeleden met de gevangenen, en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, daar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Daar hebt u die herinnering waar ik net even over had, dat zij na hun bekering door hun, vooral Joodse volksgenoten, van hun bezittingen werden beroofd. Hadden ze met blijdschap verdragen. Maar nu komt deze brief om hen op dat spoor terug te brengen en te zeggen, hou vol. Vers 35. Werp dus uw vrijmoedigheid niet, die een grote beloning heeft, want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. Ga terug naar het begin van toen je bekeerd hebt en je met vreugde zelfs verdrukking en gevangenschap hebt verdragen. Ga op dat spoor verder en hou vol, want dat was de wil van God en in die wil ga je volhouden totdat je de belofte hebt ontvangen. Want, zegt vers 37, want nog een zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Weer die prachtige belofte. Hij komt. Dat is een tekst overgenomen uit het boek Habakkuk. En die wordt dan vertaald op deze manier. De aandacht wordt net als bij Habakkuk gevestigd op iemand die op het punt staat om te komen. En daar staat bij, het is nog een zeer korte tijd. En dat is een uitdrukking die wil zeggen wel een erge korte tijd. Zeer, zeer korte tijd. Alsof die zeggen, veel moeite getroost om te vertellen van, het duurt echt niet lang. Het is maar een hele korte tijd. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Ook een tekst uit Habakkuk. Waarvan hij deze gelovige Joden, deze gelovige Israëlieten wil overtuigen van het feit, de Heer Jezus heeft gezegd dat hij terugkomt en hij komt spoedig. En als je een rechtvaardiger bent geworden op grond van het geloof van de Heer Jezus, dan leef je elke dag in geloof. En daarna komt dat hoofdstuk 11, waarin dat geloof ook wordt geïllustreerd aan de hand van mensen die zij kennen uit het Oude Testament, die ook in geloof hebben geleefd. En wat betekent dat in geloof leven? Dat betekent dat je omhoog kijkt en dat je naar voren kijkt. Je kijkt omhoog naar iemand die je vertrouwt, maar die je niet ziet. En je kijkt naar voren op iets wat jou beloofd is, maar wat je nog niet ziet. Beiden zijn nog niet zichtbaar, maar zijn wel beloofd. En degene die je boven ziet en vertrouwt, die heb je nog niet gezien. Maar die vertrouw je volkomen als degene die elke dag met je onderweg is naar het eindpunt toe. Daar zo komt in hoofdstuk 11 een soort omschrijving van het geloof. Het geloof nu in vers 1 is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Zo'n belofte die je gekregen hebt, wat in de nabije toekomst in vervulling gaat, is niet zomaar een belofte van, ga er maar vanuit dat het beste keer gaat gebeuren. En of het helemaal in vervulling gaat, ja, dan moeten we even afwachten. Wij beloven elkaar ook wel eens dingen. Nou, dan blijkt het bij het moment van belofte inlossing niet helemaal te beantwoorden aan de gedane beloftes. Het mankeert soms een beetje aan. En dan zeggen, nou vriend, dat was niet zo mooi als dat je had beloofd. Dat geldt niet, zegt deze brief, voor de dingen die God beloofd heeft. Want die beloftes, dat is een zekerheid. Je kunt 100% ervan uitgaan dat wat God beloofd heeft, hij ook tot op de laatste komma en punt gaat inlossen en in vervulling laat gaan. Dus je kijkt naar voren en met een zekerheid dat wat God beloofd heeft ook gaat gebeuren. En je gaat ook naar boven kijken in een diepe overtuiging dat wat je niet ziet, dat je een God vertrouwt die met je is en er ook altijd zal zijn. En hij zegt dat in dit geloof de ouden getuigenis verkregen hebben. Want ook de ouden, degene in het Oude Testament, die hebben allemaal ook die God vertrouwd. En ook hun leven gelegd in zijn handen in de, als het gaat om de toekomst. En als je naar hen kijkt, dan kun je wat van ze leren. Want zoals zij in het leven hebben gestaan en worden beschreven in het Oude Testament, is voor ons vandaag tot lering. Als eerste voorbeeld, een heel algemeen iets in vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Dat is voor ons uitermate belangrijk. Dat geldt natuurlijk sowieso voor elk woord in het woord van God. Dat wij door het geloof heel veel dingen begrijpen. Niet alleen maar aannemen, maar begrijpen. Wij snappen het. Wij snappen hoe het zit. Met het ontstaan van die werelden, met die schepping, met die aardse omgeving, met die hemelse omgeving, met die engelenwereld, met die mensenwereld, met alles wat in deze wereld zichtbaar is geschapen. Wij snappen hoe dat zit, want die zijn ontstaan uit iets wat niet gezien werd, maar die gemaakt zijn door een God die sprak en het was er. En die gebood en het stond er. In de evolutie heb je daar miljoenen en miljarden jaren voor nodig. En elke keer als de wetenschap weer eens iets heeft bedacht, dan komt er weer eens een nulletje achteraan. En dan denk je, oh ja, het is niet 13,7 miljard, maar het schijnt iets meer dan een aantal miljarden jaren te zijn. En dan denken wij, ach, wat een dwaasheid. Wij hebben dat hele heerlijke woord van God. Nee, we hebben niet altijd een antwoord op alle vragen van de wetenschappers. Maar één ding weten we wel. En dat begrijpen wij ook. Dat er een God is die dit heeft geschapen. En elke keer als je alleen naar het menselijk lichaam kijkt. Naar de kwetsbaarheid daarvan. Maar ook hoe ingenieus het in elkaar zit. Het DNA-molecuul. Een jaar of 50 geleden werd het voor het eerst ontdekt. Nou, men doet er wat mee als het gaat om misdaad oplossen en dergelijke. Maar het is zo'n ingenieus klein stukje informatie. Dat je denkt, hoe is het mogelijk, Heere God, dat u dat allemaal hebt gemaakt. En ons lichaam is daar vol mee. En dan praat je over een heel klein detail. Maar kijk je met een telescoop naar het heelal. En al die melkwegstelsels en al die... Fantastisch, wat voel je dan klein worden. En die grote God, die heeft dat gemaakt. En wij snappen dat. Dat een mens daar geen antwoorden op heeft, maar alleen maar met grote eerbied in Gods schepping mag onderzoeken. Met alle bescheidenheid die daarbij hoort. Maar dat is niet zo. De mens heeft grootste plannen, heeft grootste ideeën en kan geweldig veel zonder God. Maar de mens met God, zoals wij het mag mogen zijn, wij snappen dit. Maar er is nog iets. De werelden is niet alleen maar dat wat als schepping om ons heen aanwezig is. Maar dat woord werelden is ook een woord aion of tijdvak. Dat je snapt, de wereld, de mensheid, de hele schepping is er nu in bepaalde tijdvakken. God heeft niet alleen dat wat wij zien geordend in planten, in dieren enzovoort enzovoort. Maar ook de tijden waarin wij leven zijn geschapen en geordend in tijdvakken die allemaal uitmonden op een bepaalde climax. Wij snappen dat, want we hebben het woord van God en we hebben zoiets als een toespraak van de Heer Jezus die iets van die tijdvakken heeft geschilderd en tegen ons, tegen zijn discipelen toen al gezegd heeft... Als je die dingen nou ziet gebeuren, niet bang worden, want die moeten nou eenmaal zo gaan lopen. En waarom dat allemaal zo is, en nu op een andere manier kan, dat laten we aan God over. Maar God zegt, het ontloopt mij nooit uit de hand. En als de mensheid om ons heen radeloos van angst wordt, en weet ik niet welke oplossing ze allemaal gaan bedenken om milieucrisissen en om vrede te bereiken, dan denken wij, ach arme stumpers, het gaat niet lukken. Veiligheidsraden, milieuconferenties, noem het maar op, het is allemaal onzinnig. Het helpt geen sikkepit. Het wordt er alleen maar erger van. Het wachten is, en daar zijn al die tijdvakken voor bedoeld, het wachten is op die ene die gaat komen. En dat dan uiteindelijk, zegt Jesaja 2, de koningen elkaar zullen oproepen om naar Jeruzalem te gaan, want daar wordt het woord des Heren verkondigd en geleerd. Zie het voor je. Dat alle koningen van deze aarde, de grote leiders van vandaag, ja, die zullen dan vervangen worden door mensen die beter kunnen nadenken, die dat die elkaar zullen oproepen en zeggen, weet je, wij gaan op naar Jeruzalem. Want daar zit een koning. En daar zit, zoals de koningin van Sheba ging naar Salomo om van de einden der aarde de wijsheid van Salomo te horen. Ja, dat is een prachtig plaatje om ons te laten snappen. Dat straks in de hemel, straks in Jeruzalem, de ware Salomo, de ware vrede koning zal zitten. En dat was niet alleen de koningin van Sheba, maar alle koningen en koninginnen van deze aarde daar Jeruzalem gaan om de wijsheid van Salomo te horen. Heerlijk, wij snappen dat. Dat de werelden, dat de tijdvakken niet gemaakt zijn uit wat zichtbaar is, wat via de media tot ons komt. Dat is allemaal heel verwarrend en verduisterend aan grote chaos. Dat is mensenwerk. Schuiven aan de kant en we doen het woord van God open. Dat helpt ons om naar het journaal te kijken en andere dingen via internet en te denken, gauw die knop uit. We gaan het woord van God weer lezen. Daar snap je tenminste hoe het in elkaar zit. Door het geloof snappen wij de werelden. Juist. En dan komt het eerste voorbeeld. Het eerste voorbeeld is Abel. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dan zie je na de zondeval twee jongens geboren worden. Ja, er waren er meer hoor, er waren ook zusters bij. En Adam en Eva kregen veel meer kinderen dan alleen Adam en, dan alleen Abel en Kaïn. Maar die twee jongens, dat zijn de, zeg maar, de prototypes van de twee soorten mensen die daarna zijn gekomen. Het vrouwenzaad en het slangenzaad. Johannes werkt dat uit in zijn eerste brief. Er zijn twee soorten mensen, de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. De Abels en de Kaïns. U leest het maar na in 1 Johannes 2 en 1 Johannes 3. En wij horen bij de kinderen van het licht, en ik hoop wij allemaal. En waarom zijn wij kinderen van het licht? Waarom was Abel anders dan Kaïn? Oh nee, hij was niet beter. Kaïn was zelfs iemand die met het idee kwam, hey, laten we God gaan offeren. Abel niet hoor, Abel liep gewoon mee. Maar toen die Kaïn bezig zag om God te offeren, dacht hij, ja, maar zo ga je niet naar God toe. Je kunt niet naar God toe gaan met de producten van je eigen inspanningen. Daar maak je God niet blij mee als je met vruchten van een vervloekte aardbodem zegt, God, kijk eens God, wat ik allemaal gedaan heb, hoe hard ik gewerkt heb. Dat ging wel naar boven kriemelen, die rook. Maar Abel dacht, ik ga met iets anders. Ik heb van mijn ouders geleerd na de zondeval dat zij naakt voor God stonden. En dat zij alleen maar bij God konden verkeren toen God hen had aangekleed met de huid van een dier. En zo kon God weer met hen spreken. En stonden ze voor God niet meer naakt. Dus als ik naar God moet komen, dan moet ik komen op grond van het offer van iets anders. En hij keek bij zo'n schapen en hij nam een volmaakt lam. En dat lammetje heeft hij geofferd. En hij erkende daarmee naar God, Heere God, als ik naar u kom, dan kom ik op grond van de dood van dat offer. En die rook steeg omhoog. Ja, in de kinderbijbel zie je de rook van Akaïn links afslaan. En de rook van Abel naar boven gaan. Nou, zo simpel ligt het natuurlijk allemaal niet. Maar hoe het wel gewerkt heeft, weten we niet. Maar in ieder geval, Abel merkte dat zijn offer werd aangenomen. En Kaïn merkte dat zijn offer niet werd aangenomen. En dat ontstak hem in woede en heeft uiteindelijk geleid om Abel te vermoorden. Wij zijn van de soort van Abel. Door het geloof begrijpen wij dat Abel een beter offer heeft geofferd. Wij kennen namelijk ook iemand op grond waarvan wij naar God mogen naderen. En dat als wij naar God naderen, dat wij daar onmogelijk kunnen binnenkomen met alle vruchten die wij hebben gedaan. Dat zijn de farizeeërs die zeggen, Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar hoor. U kunt wel blij met mij zijn, hè? Maar zijn er ook niet veel christenen die af en toe een beetje een tik van de K in molen hebben gekregen en denken dat ze bij God naar binnen kunnen komen met al hun verdiensten? Wat een gekkigheid. In plaats van dat je als christen alleen maar op de kleine steentjes ligt, net als Abel, en beseft, ik kan alleen maar van God bestaan op grond van het werk van de Heer Jezus. Ik ben niks, maar het offer maakt mij waardig om bij God naar binnen te gaan. En dat is de staat waarin wij nu ook staan. En wat hebben we het nodig om naar Abel te kijken? Maar wat hebben we het ook nodig om naar Henoch te kijken? De volgende in de rij. Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God had behaagd. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Henoch is volgens de brief aan Judas de zevende van Abel af, van Adam af. Dat is er zeven generaties tussen Henoch en Adam. Als je die twee lijnen volgt van Abel en Kaïn in het Oude Testament, dan krijg je van beide de nakomelingen geschetst. Nou, de nakomelingen van Kaïn, daar maak je niet zo blij mee. Het zijn een beetje mensen die het in de wereld een beetje gaan maken, qua muziek en qua architectuur, economie. Nou ja, het moet er ook zijn, maar dat je daar nou zo gelukkiger van wordt. Dat laten we over aan de Kaïn-achtigen in deze wereld. Ja, je mag best muziek maken. Als begeleiding met orgel is het heerlijk om samen te zingen. Vandaar is het wel fijn dat je dit instrument ook mag gebruiken tot eer van God. Maar je hangt je daar niet aan op. In de lijn van Abel kom je ook mensen tegen. Ja, er was een Enos, een zwakkeling. Maar in de dagen van Enos begon men de naam des Heren aan te roepen. Mooi. Dat als je in de lijn van Abel wordt geboren, je bent ook zo'n soort die alleen maar op grond van het offer bij God kan komen. Dan voel je je aan de andere kant ook wel of wat zwak. Maar wat doe je dan? Als je zwak bent, dan ga je de naam van de Heren aanroepen. Nou, zo komen we in de lijn van Abel niet alleen Enos tegen, maar ook uiteindelijk een Henoch. Zijn mensen met formidabele leeftijden. In de lijn van Abel worden alle leeftijden vermeld. Ze worden vermeld wanneer ze zijn geboren en hoeveel jaren ze hebben geleefd. Nou, er zijn erbij die maken 900, 800 jaren. Methuselem was 969 jaar, ja, dat waren nog eens leeftijden. Voor de zondvloed kon dat. En al die formidabele leeftijden, daar zit er één bij, die heeft maar 365 jaar geleefd. Dat is een jonkie. Dat was Henoch. Maar van Henoch lees je iets aparts. Je leest in dat boek Genesis over Henoch met twee dingen. Hij wandelde met God. En er staat er twee keer. Alsof dat opvalt. En dat is alarmerend. Als je kijkt in de lijn van Abel, in die mensen die allemaal horen bij dat soort wat leeft op grond van het offer van een ander, dan is er uiteindelijk in al die mensen met die honderden jaren leeftijd één te vinden die wandelt met God. Alsof God zegt, eindelijk iemand die zijn hand uitsteekt en God en mij vraagt, Heere God, mag ik met u wandelen? In het hof was het nog zo dat God met Adam en Eva wandelde. Hij kwam bij hen. Maar na de zondeval is het alsof God wacht en zich afvraagt, en wie zou er nou met mij willen wandelen? Ik wacht even af. Ja, dan moet hij even geduld hebben. Honderden jaren voordat er een Henoch komt die zegt, Heere God, mag ik met u wandelen? Ik wil zo graag van u leren. Ik zie om me heen mensen die allemaal zeggen dat ze uit het nageslacht van Abel komen. Ik zie om me heen allemaal mensen die ooit van Abel hebben geleerd dat ze alleen bij u kunnen komen op grond van een offer. Ik wil nog zoveel leren. Hoe ging dat nou? Nou, dan zie je iemand voor je die zijn handen legt in de handen van God. En God, hij wandelt met God. En als je met God wandelt, zoals in de Bijbel altijd sprake is van mensen die met elkaar wandelen, dan spreek je met elkaar. Dan wissel je elkaars gedachten uit. Ja, dan mag hij nog zijn gedachten naar God vertellen. Maar omgekeerd vertelt God zijn gedachten ook aan Henoch. En die laatste brief, of die brief die ik net al even noemde, de brief aan Judas, of beter gezegd de brief van Judas, de broer van de Heer Jezus, die noemt Henoch als in zijn 14e vers, het is een brief van één hoofdstukje, een prachtig briefje. De brief van Judas, vers 14. Ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd door te zeggen, zie, de Heere is gekomen, te midden van zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen allen, en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het gehad over de mensen die hieraan vooraf gaan, die hij noemt, die in de weg van Kain zijn gegaan, in vers 11, die de dwaling van Bileam hebben overgenomen, en die de tegensprekingen van Korach zijn vervallen. Dat zijn dus mensen die allemaal met het volk te maken hebben gehad. Die de weg van Kain zijn opgegaan. Ze waren niet van Kain. Ze bewonderden de weg van, in de lijn van Abel. Maar ze zijn zo langzamerhand in hun gedrag gaan lijken op de mensen die uit het geslacht van Kain horen. Ze zijn een beetje een Bileam-achtig figuur geworden. En wat het kenmerk van Bileam? Bileam sprak geen woord verkeerd. Hij werd gedwongen om de woorden van de Heer te verkondigen, maar hij ging voor geld. En er zijn heel wat mensen vandaag die in de lijn van Abel zitten. Die allemaal pleiten op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar die net doen alsof ze in de wereld zitten. Je ziet tussen Kain en Abel op dat punt geen verschil meer. Zij spreken woorden van de Heer, maar ze doen het voor het geld. En Judas zegt, dat lijkt als twee druppels water op de tijd waar Henoch in leefde. Henoch was in de lijn van Abel een eenling. En hij keek om zich heen en denkt, is dit nou het geslacht van Abel? Het verschilt niet meer met het lijn van Kain. Heere God, mag ik met u wandelen? Ik wil van u leren. Ja, en dan komt deze brief in hoofdstuk 11, in deze brief aan de Hebreeën, terecht op het punt dat het wil wijzen op Henoch. En hij zegt in vers 6, zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen. Henoch was het iemand die God behaagd heeft door zijn geloof. En hoe liet hij dat geloof zien? Wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van die hem zoeken. Ja, en daar zit je heen nog. Een eenling in zijn tijd. Ook in het nageslacht van Abel. Maar die God zocht. En God heeft hem beloofd en beloond. Door ook aan heen nog dingen te vertellen. We hebben het gelezen in de brief van Judas. Die ook vandaag nog steeds toekomstig zijn. Henoch werd de eerste profeet in de hele Bijbel. En heeft geprofeteerd over een tijd die nog steeds toekomstig is. Want de Heer is nog steeds niet gekomen met zijn heilige tienduizenden. Deze brief aan de Hebreeën zegt. Die Henoch, die zo zijn handen heeft gelegd in de handen van God. Die zo naar boven heeft gekeken in vol vertrouwen. Die heeft een moment meegemaakt wat niemand heeft meegemaakt. Die werd maar zo weggenomen. En u heeft zich misschien afgevraagd of er mensen waren die zich hebben afgevraagd. Hé, waar is Henoch nog gebleven? Hebben jullie Henoch gezien? Ze zijn gaan zoeken. Daar zegt de Bijbel niets van. Net of ze Henoch niet gemist hebben. Maar Henoch wordt hier geportretteerd. Als iemand die gewandeld heeft met God. En die in die wandelingen ongelooflijk veel van God heeft gehoord over toekomstige dingen. En die er ineens niet meer was. En denk nou nog even terug aan het eind van hoofdstuk 10. Wat we gelezen hebben. Waarin de schrijver ons op aanspoort. Om te zeggen. U hebt volharding nodig. Vers 36. Want, vers 37. Nog een zeer korte tijd. En hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Geef de Heer u en mij heel veel volharding. Om een type van Abel, een type van Henoch te zijn. In een wereld die ook onder christenen bol staat van de elementen die je normaal alleen maar in de wereld om je heen aantreft. De christenheid wordt een verzameling grijze muizen. En je ziet het verschil met de wereld om je heen bijna niet meer. Het ontneemt ons niet het voorrecht om als desnoods als eenling, maar gelukkig ook met elkaar te zeggen, wij blijven uitkijken naar de komst van de Heer Jezus Christus. En we leggen onze handen in zijn handen. En wij wandelen met mijn God. En David zou zeggen, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God loop ik door een bende. Ja, je moet maar over een muur durven springen. Als je niet weet wat er aan de andere kant van de muur op je staat te wachten. Want je kunt er niet doorheen kijken. Maar David zegt, dat hoeft ook niet. Maar met mijn God spring ik er wel overheen. Want ik weet, met mijn God kom ik daar. Waar hij bij mij is. Wat zich in het leven ook mogen voordoen. Samen danken. O onze God, wat hebt u ons een ongelooflijk voorrecht geschonken om te mogen geloven, om ons leven te mogen toevertrouwen in uw handen. Toen we voor het eerst kwamen, hebben we ons als zondaar toevertrouwd aan uw genade en u hebt ons een overvloed aan genade geschonken en ons gemaakt tot uw kinderen. Ons eeuwig leven geschonken en ons een belofte geschonken dat de Heer Jezus gauw gaat komen. U hebt het ons laten lezen in uw woord dat hij het zelf gezegd heeft. Ik kom spoedig tot en met het einde van de Bijbel aan toe. Vader, en u weet dat het nog niet zover is dat wij hier nog zijn en dat we in een wereld leven die met u op geen enkele wijze meer rekening wenst te houden. En dat het voor ons niet altijd meevalt om dan in zo'n wereld op uw beloften en op uzelf te blijven vertrouwen. En toch, dat geloof hebt u ons gegeven. En we willen u bidden, wilt u ons geloof versterken. Om ook elke dag onafgebroken onze handen te mogen leggen in de uwe en samen met u te blijven wandelen. Zodat u ons kunt vertellen vanuit uw woord over de Heer Jezus en over onze rijkdommen in hem. En dat we een geweldige belofte hebben door naar u boven, naar omhoog te kijken. Maar om ook naar voren te kijken en te weten dat wat u beloofd hebt, u ook gaat doen. En dat de Heer Jezus komt om ons thuis te halen bij u. In het huis met zijn vele woningen. Vader, dank u wel daarvoor. Maar dat wij ook daarna met hem gaan komen om op deze aarde deel uit te gaan maken van zijn geweldige regering 1000 jaar lang. En dat de wereld dan op een hele andere wijze zal worden bestuurd dan tot nu toe. Vader, dat zijn uw stellige beloften. Wilt u ons helpen om in volle vrede, zonder een spoor van angst, maar in geloof, elke dag zo met u onderweg te zijn. Amen.